Goedemorgen gemeente. Op deze eerste adventszondag heet ik u namens de kerkenraad hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Hoornaar uit Ermelo zal voorgaan. Voor de slotzang worden 3 collecten gehouden. De eerste collecte is bestemd voor de actie Schoendoos. De tweede collecte is bestemd voor het werk van de kerkrentmeesters en de derde voor het bouwfonds. Deze collecte bevelen we van harte bij u aan. Voorweden wordt gevraagd voor de heer Dirk van Inge in Wolfezen. En voor mevrouw van Ravenstein van Estrik, Anders Jacobstraat 21 in Vrijthof de Tiel. Voor mevrouw Stam van den Berg, Lindenhoflaan 8 en Corrie Broekhuizen, dominees Akker 15 in Siependaal in Tiel. En voor mevrouw Jansen van Zoelen, Lindenhoflaan 4, de heer Vink, Anders Jacobstraat 12 en Tony Buis uit de Ebbenhof de Tiel in ziekenhuis Rivierenland. Mevrouw H. van der Brenk Vink, Lindenhoflaan 3, is vanuit afdeling De Schakel van het Rivierland ziekenhuis definitief naar zorgcentrum Edem verhuisd. Mevrouw Eve de Haas, Muskestand 4 en mevrouw G. van den Berg van Os, Bonengraafseweg 54, zijn weer thuis. De heer Gerrit Vink, Nieuwedam 22, mocht inmiddels weer thuiskomen uit het Canisius Wilhelmina ziekenhuis in Nijmegen. We willen u graag nog even herinneren aan de volgende activiteiten in deze week. Vanavond na de dienst is er contactkring. Donderdag is er koffiemorgen. En zaterdag zijn u en jij weer van harte welkom op de wekelijkse gebedssamenkomst. Tot onze dankbaarheid en vreugde namen de broeders van Blijdeveen, van Merkenstein en van Woerd hun verkiezing tot ouderling aan. De broeders Arissen, Van den Berg, Budding en De Wilde bedankten helaas. Eventuele bezwaren tegen de gevolgde verkiezingsprocedure of tegen de bevestiging van deze 3 eerstgenoemde broeders kunnen tot uiterlijk aanstaande zaterdag schriftelijk worden ingediend bij de scriba. Ter voorbereiding op deze dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 65 vers 1. De lofzang klimt uit Sion's zalen tot u met stil ontzag. Het eerste vers van Psalm 65. De kerkenraad wenst u en jou hier in de kerk, maar ook de luisteraars thuis, een gezegende dienst.
Ook deze morgen belijden we dat onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Die van generatie op generatie zijn trouw bewaart en nooit zal loslaten. Het werk waar zijn hand eenmaal aan begonnen is. Genade voor u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus onze Heiland en van de Heilige Geest. Amen. De spreukendichter zegt, koop de waarheid en verkoop haar niet. Wijsheid, vermaning en inzicht. Wij vervolgen de dienst en zingen met elkaar Psalm 84, de eerste drie versen. Ook deze zondagmorgen luisteren we naar de richtlijnen die de Heere God ons voor het leven van elke dag heeft gegeven. En die richtlijnen, die geboden, die komen vanmorgen tot ons uit Leviticus 19. En als we daarnaar hebben geluisterd, zingen we ons gebed, Psalm 25, vers 2. God sprak en spreekt: heilig moet u zijn, want ik, de Heere, uw God, ben heilig. Ieder moet ontzag hebben voor zijn moeder en zijn vader en mijn sabbatten in acht nemen. Ik ben de Heere, uw God. U mag u niet tot de afgoden wenden en voor uzelf geen gegoten goden maken. Ik ben de Heere, uw God. U mag niet stelen, u mag niet liegen of iemand zijn naaste bedriegen. U mag geen valse eed afleggen in mijn naam en zo de naam van uw God ontheiligen, want ik ben de Heere. U mag uw naaste niet afpersen en niet beroven. Het arbeidsloon van de dagloner mag niet de nacht bij u overblijven tot de volgende morgen. U mag een dove niet vervloeken. En voor een blinde mag u geen struikelblok neerleggen, maar u moet uw God vrezen. Ik ben de Heere. U mag geen onrecht doen in de rechtspraak. U mag geen partij trekken voor de armen en de aanzienlijke niet voortrekken. Op rechtvaardige wijze moet u uw naaste oordelen. U mag onder uw volksgenoten niet met lasterpraat rondgaan. U mag uw naaste niet naar het leven staan. Ik ben de Heere. U mag in uw hart uw broeder niet haten. U moet uw naaste zeker terechtwijzen, zodat u geen zonde op hem laat. U mag geen wraak nemen of een wrok koesteren tegenover de volksgenoten, maar u moet uw naaste lief hebben als uzelf. Ik ben de Heere. U moet mijn verordeningen in acht nemen. En dat drijft ons tot gebed. Heere, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Amen. Bidden wij samen om de leiding van de Heilige Geest en de opening van de Schrift. Heilige God, die in Christus onze Vader bent. We danken u voor deze nieuwe dag. We danken u dat we wakker mochten worden en op konden staan. En dat we gehoor hebben kunnen geven aan de uitnodiging van u. Om te komen naar deze plaats waar u uw gemeente samenroept. Waar u ons ontmoeten wilt. En u uw woord van bevrijding tot ons spreken wilt. Wij danken u dat we na een week van bezig zijn stil mogen worden. En dat u in de stilte tot ons spreken wilt, woorden van toekomst. Het is Advent. En wij mogen gericht zijn op uw komst in heerlijkheid. Op de volledige doorbraak van uw rijk. Maar Heere God, we zien er soms zo bitter weinig van. En bij gevolg geloven we het soms allemaal wel. En houden we ons meer met de dingen van het hier en nu bezig dan met de toekomst die ons wacht. Daarom bidden wij om uw geest. Dat uw geest ons oog en hart mag richten op wat u voor ons in petto hebt. Heilige Geest, neemt u ook alsjeblieft de leiding van deze eredienst maar in handen. En leer ons luisteren en leer ons doen wat u tegen ons zegt. Dan zal het goed zijn. Open onze mond, dan zal onze tong uw lof verkondigen. Amen. Gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht, waarop gij mij verwachting hebt gegeven. Wij zingen nu ter inleiding op de lezing uit de schrift, Psalm 119, vers 25. We willen vanmorgen uit de profetie van Jeremia gaan lezen op deze eerste Adventszondag. En misschien zult u zeggen, Jeremia, alsjeblieft, al die Jeremiades die hij heeft laten horen, daar zitten we nou niet bepaald op te wachten. Nou, ik zal u ook zeggen waarom ik ertoe ben gekomen om vanmorgen dit gedeelte te lezen. Bij ons in de wijk in Ermelo is onze wijkpredikant begonnen met het boek Jeremia te lezen. En dat zette mij toen ook op het spoor om in navolging van hem Jeremia ook mee te gaan lezen. En op de Bijbelkring, waar wij deel van uitmaken, zijn we ook met dat Bijbelboek Jeremia bezig. Nou, wat kun je dan beter doen dan er zondags gewoon over preken? Dus ik heb een aantal keren uit het Bijbelboek Jeremia gepreekt. In een ver verleden mocht ik in uw midden ook uit Jeremia preken. Maar dat zult u wel niet meer weten, want wie je weet, meestal s'avonds al niet meer waar er 's morgens over gepreekt. Dus laat staan dat het al 30 jaar geleden is, dat weet je natuurlijk niet meer. Maar toen heb ik niet gepreekt over Jeremia 32 en daar gaat het vanmorgen om. Een, ja, op het eerste oog wat wonderlijk gedeelte voor een eerste Adventszondag. Toch denk ik dat juist hier een machtige adventsboodschap in zit. Wij lezen Jeremia 32, de eerste 15 verzen. Het woord dat van de Heere tot Jeremia gekomen is in het 10e regeringsjaar van Zedekia, de koning van Juda. Dit jaar was het 18e jaar van Nebukadrezar. Het leger van de koning van Babel hield toen Jeruzalem belegerd en de profeet Jeremia zat opgesloten op het binnenplein van de wacht die bij het huis van de koning van Juda ligt. Waar Zedekia, de koning van Juda, hem had opgesloten en had gezegd, waarom profeteert u? Zo zegt de Heere, zie, ik ga deze stad in de hand van de koning van Babel geven en hij zal haar innemen. En Zedekia, de koning van Juda, zal aan de hand van de Chaldeeën niet ontkomen, want hij zal zeker in de hand van de koning van Babel worden gegeven. Hij zal van mond tot mond met hem spreken en oog in oog met hem staan. Hij zal Zedekia naar Babel doen gaan, daar zal hij blijven totdat ik naar hem zal omzien, spreekt de Heere. Wanneer u tegen de Chaldeeën strijdt, zult u niet voorspoedig zijn. Jeremia zei, het woord van de Heere kwam tot mij, zie, Hanameel, de zoon van uw oom Salum, zal naar u toekomen en zeggen, koop voor uzelf mijn akker die in Anatoot is, want u hebt het recht van lossing om hem te kopen. Hanameel, de zoon van mijn oom, kwam overeenkomstig het woord van de Heere naar mij toe op het binnenplein van de wacht. Hij zei tegen mij, koop toch mijn akker die in Anatoot is, dat in het land van Benjamin is, want u hebt het recht van bezit en u hebt het recht van lossing. Koop hem voor uzelf. Toen wist ik dat dit het woord van de Heere was. Dus kocht ik van Hanameel, de zoon van mijn oom, de akker die in Anatoot is. Ik woog voor hem met geld af 17 sikkel zilver. Ik ondertekende de koopbrief en verzegelde die en liet door getuigen bevestigen dat ik het geld op een weegschaal had afgewogen. Ik nam de koopbrief die volgens het gebod en de verordeningen verzegeld was en de opengelaten brief en gaf de koopbrief aan Baruch, de zoon van Neria, de zoon van Machseja, voor de ogen van Hanameel, de zoon van mijn oom, voor de ogen van de getuigen die de koopbrief hadden ondertekend en voor de ogen van alle Judeërs die op het binnenplein van de wacht zaten. Ik gaf Baruch voor hun ogen deze opdracht en zei, zo zegt de Heere van de legermachten, de God van Israël, neem deze brief, deze koopbrief, de verzegelde en deze opengelaten brief en doe ze in een aarden pot, zodat ze vele dagen in goede staat blijven. Want zo zegt de Heere van de legermachten, de God van Israël, er zullen weer huizen en akkers en wijngaarden gekocht worden in dit land. Hier eindigt het profetenwoord. In de verkondiging willen we ons vanmorgen door dit gedeelte laten leiden. En ik zet een streep onder het 9e vers. Dus kocht ik van Hanamiel, de zoon van mijn oom, de akker die in Anatoot is. En als thema heb ik boven de verkondiging gezet: adventsinvestering. Adventsinvestering. We gaan ter inleiding op de verkondiging zingen een oude bekende psalm, psalm 42, de versen 2, 3 en 5. De versen 3 en 4 van Psalm 130 zingen we direct in aansluiting op de verkondiging. Investeren in de toekomst. De gemeente van onze Here en Heiland Jezus Christus, er wordt op alle mogelijke manieren reclame gemaakt om dat te doen, hè? Als je wat wilt bereiken en als je mee wilt komen in het maatschappelijk leven, dan moet je investeren. Investeren in kennis en in kunde. Investeren in het aangaan en onderhouden van contacten, want doe je dat namelijk niet, dan kun je het wel vergeten dat je ooit één stap verder komt. Wie niet investeert in de toekomst, die komt er vroeg of laat tot zijn eigen schade achter dat hij nalatig is geweest. En dan blijf je zitten met problemen en zorgen. Investeren in de toekomst. Allerlei reclamespots herinneren er ons aan dat we willen we kunnen genieten van een onbezorgde oude dag. We dan wel een aanvullende pensioenvoorziening moeten afsluiten. Anders kun je al die plannen die je gemaakt hebt en waar je je zo op kunt verheugen, wel in de prullenbak gooien. Dan kun je onmogelijk die reis maken die je al lang had willen maken. Dan kun je het heerlijk op vakantie gaan en het genieten van allerlei leuke dingen wel vergeten. Maar juist door die aanvullende pensioenvoorziening heb je je plannen veilig gesteld. En je kunt ervan verzekerd zijn dat je voornemen ook realiseerbaar is. Ja. Dat kan ons natuurlijk wel worden voorgehouden. En je kunt er op voorhand natuurlijk ook geweldig naar uitzien. De vraag is alleen, wie garandeert ons nou dat dat ook werkelijk zo is? Want er is geen enkele pensioenvoorziening en levensverzekering die je gezondheid en energie kan garanderen. Als je de pensioengerechtigde leeftijd mag bereiken. En de gemiddelde leeftijd mag dan wel een stijgende lijn laten zien. We weten allemaal dat gezondheid op geen enkele manier mee te verzekeren is. Er kan heel gemakkelijk van het ene op het andere moment een kink in de kabel komen. En je leven kan van het ene op het andere moment op zijn kop worden gezet. En alle investeringen die je gedaan hebt blijken waardeloos te zijn. Het is net als met die man uit het evangelie die goed geboerd had en die na rijp beraad besloot om over te gaan tot uitbreiding van zijn bedrijf. De hogere opbrengsten dwongen hem gewoon om grotere schuren te bouwen. Hij moest wel. Deed hij dat niet, dan kwam hij in de problemen. En wil je een rol kunnen blijven meespelen en wil je kunnen blijven concurreren, dan heb je geen andere keus. En wat die boer deed, dat was op zich ook helemaal niet vreemd en verkeerd. Het getuigde juist van zakelijk inzicht en van durf. Hij durfde daarmee ook risico's te nemen. En het was niets anders dan investeren met het oog op de toekomst. En toch deze ondernemer, die berekenend en slim als die was, de plannen voor uitbreiding tot in de puntjes toe in orde heeft, wordt door God genoemd. Dwaas. In deze nacht zal men uw ziel van u opeisen en wat u gereed gemaakt hebt, voor wie zal het zijn? En Jezus zegt, zo is het met hem die voor zichzelf schatten verzamelt en niet rijk is in God. Investeren met het oog op de toekomst. Daar is op zich helemaal niks mee, mis mee. Het getuigt van inzicht, van marktgericht denken. Maar als je, om zo te zeggen, alleen maar de dollartekens ziet. En als je slechts uit bent om zoveel mogelijk euro's te verdienen. En er is geen plaats voor God. Dan zit je verkeerd. Dan ben je materialist in optima forma. Want investeren met het oog op de toekomst, dat heeft juist allereerst en allermeest te maken met God. En als iemand daarvan doordrongen is geweest, dan is het Jeremia wel. De priesterzoon, afkomstig uit Anatoot, heeft werkelijk geïnvesteerd met het oog op de toekomst. En hoe? Er is in zijn leven sprake van adventsinvestering. Alleen zo op het eerste gezicht is daar weinig of niks van te zien, hè? Want je bent geneigd om te zeggen, Jeremia die doet niks anders dan investeren in een failliete boel. Nou, zou u dat doen? Iedereen die toch een klein beetje nadenkt en die zijn verstand gebruikt, die zal toch zeker adviseren om daar niet aan te beginnen. Je hoort en leest nog wel eens van bedrijven die failliet gegaan zijn, dat er een doorstart wordt gemaakt. Er zijn een aantal mensen die kansen en mogelijkheden zien om het bedrijf weer een nieuwe impuls te geven. En je ziet na verloop van tijd dan soms dat er inderdaad een gezond bedrijf van de grond gekomen is. Er zijn weer tal van mogelijkheden waardoor er toekomst is. Nou, als je daar geld in steekt, dan moet je natuurlijk wel zakelijk inzicht hebben. En dan moet je ook beschikken over vertrouwen dat het kan en dat het zal lukken. Heb je dat niet, twijfel je daar maar iets aan, dan moet je daar helemaal niet aan beginnen. En wat dat betreft gaan geldschieters natuurlijk niet over één nacht ijs. Die zijn niet gek. Maar als ze maar enige mogelijkheid zien om te investeren, dan zullen ze het niet nalaten. Zien ze geen toekomstperspectief meer, dan zullen ze de geldkraan gewoon dichtdraaien. Want je stopt nou eenmaal geen geld in een bedrijf waarvan je van tevoren al weet dat het niet levensvatbaar is. Als je dat wel zou doen, dan zou je je geld gewoon in een bodemloze put gooien. En in no time is het verdwenen. Zonder dat je er ook maar enig profijt van hebt. Het rendement is dan 0,0. In deze tijd van crisis, waarin op tal van plaatsen de buikriem moet worden aangetrokken, is er forse kritiek geleverd op de leningen die worden verstrekt aan EU-land Griekenland. Is dat ook niet zoiets als euro's blijven pompen in een bodemloze put? Is dat ook geen geldverspilling? Wat haalt het allemaal uit en wat levert het per saldo uiteindelijk op? Als leek, die weinig of geen kennis van zaken heeft, ben je geneigd om te zeggen, het levert helemaal niks op. Zo gaat het nu eenmaal, als je investeert in een failliete boel. Toch moet Jeremia dat doen. Als je hoort welke opdracht hij krijgt van God, dan is onze eerste reactie, dat is dwaasheid. Hoe houdt hij het in zijn hoofd om, terwijl hij zelf in bewaring gesteld is en terwijl de stad Jeruzalem is omsingeld, belegerd wordt door het leger van de koning van Babel, terwijl het slechts een kwestie van tijd is of de stad zal vallen en de inwoners zullen worden weggevoerd, op transport gesteld naar dat verre vreemde Babel, om juist in zo'n uitzichtloze situatie over te gaan tot de koop van een stukje grond in Anatoot, zijn geboorteplaats. Ja, daar is hij dan geboren en opgevoed. En de geboortegrond, die blijft natuurlijk altijd wel aantrekkingskracht uitoefenen. Al is dat bij de een meer dan bij de ander. Maar ja, om nou uitgerekend, nota bene in oorlogstijd, in een dreigende en in een definitieve crisis, een stukje grond te kopen. Nou ja, dan zeggen wij, dat ben je toch niet goed bij je hoofd? Loop je dan niet met oogkleppen op? En verlies je dan de werkelijkheid niet uit het oog? Ja, tenzij je natuurlijk behoort tot de gladde jongens die denken dat ze op de zwarte markt woekerwinsten kunnen maken. Maar nog voordat Jeremia zijn handtekeningen onder het koopcontract zet, kan hij weten dat hij daar niet op hoeft te rekenen. Dat lapje grond, dat mag dan familiebezit zijn. Het zal binnenkort geen cent meer waard zijn. Het zal worden platgewalst door de soldatenvoeten van het Babylonische leger. En hij weet bij voorbaat al dat hij er niet van zal kunnen genieten. Nou, als je dat dan weet. En als je dan duidelijk is, het is een failliete boel. Er is niks meer mee te beginnen. En er zal ook niks van terechtkomen. Dan doe je zoiets toch niet. Maar Jeremia kan gewoon niet anders dan zijn handtekening zetten onder het koopcontract. Wat hij zelf heeft opgesteld. Een transactie in crisistijd. En weer zeg ik, weet je eigenlijk wel goed wat je doet, Jeremia? Heb je dan niet in de gaten dat op deze manier door je neefje uit Anatoot gewoon geld wordt afgetroggeld? Jawel, ik weet heel goed wat ik doe, zegt hij. Ik doe geen ondoordachte dingen. En ik gooi mijn geld niet zomaar op straat. Ik handel in opdracht van mijn Heer en God. U moet weten, het is niet de eerste keer dat Jeremia in onze ogen en onze beleving iets vreemds doet. Jeremia heeft als woordvoerder van de eeuwige en heilige God meerdere keren op een wonderlijke manier aanschouwelijk onderwijs moeten geven aan zijn tijdgenoten. Hij was bijvoorbeeld door de Heere God naar de werkplaats van de pottenbakker gestuurd. En daar had hij met eigen ogen gezien hoe de pottenbakker kruiken maakte van klei. En Jeremia had ook zo'n kruik van aardewerk moeten kopen. En hij had die voor de ogen van de mannen die bij hem waren moeten stukbreken. En de boodschap die door dat stukbreken gebracht moest worden was duidelijk. God zei, zo zal ik dit volk en deze stad stukbreken. En daar had God het niet bij gelaten, want hij had Jeremia ook de opdracht gegeven om jukken van hout te fabriceren, om daarmee aan het volk duidelijk te maken dat het zich moest buigen onder het gezag van de koning van Babel. Alleen die houten jukken had men gewoon gebroken. Een teken dat men er absoluut niet aan dacht om ooit zich vrijwillig te buigen voor Nebukadrezar. Maar dan geeft God de opdracht tot het vervaardigen van jukken van ijzer die onmogelijk gebroken kunnen worden. Nee, de boodschap die Jeremia in naam van de Heer aan zijn tijdgenoten moest doorgeven was bepaald geen boodschap die blij stemde. Jeremia was wat dat betreft een slecht nieuwsbrenger. Hij moest onheilsberichten doorgeven. En begrijpelijk dat hij werd bestempeld als een zwartkijker. Woorden van oordeel en vernietiging, daarvan gaan onze haren recht overeind staan en daar verzetten we ons tegen. We pikken het niet als de vinger bij de zere plek wordt het gelegd in ons leven. En we willen ons ook niet laten gezeggen. Onheilsprofeten, daar zitten we bepaald niet op te wachten en daar moeten we ook niks van hebben. Ik denk dat Jeremia in ochtend nooit beroepen zou worden, om het zomaar eens even te zeggen. Want dan zou u zeggen, ja, die man die de beuk erin zet, ja, het moet wel gezegd worden natuurlijk, maar ja, als het dichtbij komt, als het te dichtbij komt, dan bedanken we voor de eer en dan zeggen we weg met zo iemand. Jeremia moet dan ook het zwijgen worden opgelegd. Hij moet monddood worden gemaakt. En hoe kun je dat beter doen dan iemand oppakken en gevangen zetten? Maar juist in zijn cel blijkt dat hij niet alleen onheilsprofeet is. Hij is niet iemand die al jeremierend zegt hoe slecht zijn tijdgenoten wel niet zijn en hoe ernstig onheilspellend de situatie is. Hij is ook heilsprofeet. Dat was hij trouwens altijd al geweest. Want door heel zijn boodschap heen had steeds weer doorgeklonken Gods liefdevolle en trouwe vaderzorg. Maar uitgerekend hier en nu in de afzondering, in de eenzaamheid van de gevangenis, mag hij hoorbaar en zichtbaar doorgeven als woordvoerder van God, dat er dwars door de diepten heen, dwars door de voltrekking van het oordeel van God heen, dwars door de afbraak heen, een nieuwe toekomst zal zijn voor land en volk. Er is hoop, er is verwachting, er zal verlossing komen. Gods goedheid is zeer groot. Nou ja, zegt u, maar dat zeiden de collega's van Jeremia toch ook? Jeremia had ze dan wel bestempeld als valse profeten, maar hadden ze het dan uiteindelijk toch niet bij het rechte eind gehad? Zij hadden weliswaar gezegd dat alles allemaal wel mee zou vallen en dat het zo vaak niet zou lopen met wat Jeremia er allemaal uitgooide. De soep wordt immers nooit zo heet gegeten als die wordt opgediend. Alles zou wel op zijn pootjes terechtkomen. En er was geen enkele reden om je gek te laten maken. Vrede, vrede, zo zeiden ze. En we hebben God aan onze kant. Ja, dat dacht je maar, had Jeremia gereageerd. God is niet voor jullie. God heeft zich tegen jullie gekeerd. Hij komt met zijn oordeel. Maar dwars door het oordeel heen, en dwars door de ballingschap heen, en dwars door de vernietiging en de verdrukking heen, is er een nieuwe toekomst. Al is daar nog helemaal niets van te zien. De realiteit is totaal anders. Omsingeling van de stad Gods Jeruzalem door de legers van Babel. Angst ten gevolge van de doodsdreiging. Onzekerheid ook in het leven van Jeremia zelf, nu hij vastzit en hij niet weet wat hem allemaal nog te wachten staat. Wat praat je dan over een nieuwe toekomst? Is dat geen koffiedik kijken? Is dat niet jezelf en elkaar blij maken met een dode mus? Je kunt wel hard roepen en je kunt wel jezelf overschreven door op verhoogde toon te zingen. Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw. Alles wordt anders. Maar duw je op die manier de problemen die er zijn gewoon niet weg en sluit je je ogen niet voor de werkelijkheid. Doe je dan niet aan struisvogelpolitiek door je kop in het zand te stoppen? We leven in een tijd van crisis. Echt niet alleen op economisch gebied alleen. En we hoeven niet alleen maar te denken in termen van waardevermindering van de euro. Ja, je denkt natuurlijk ook onmiddellijk aan de waardevermindering van je huis. Maar de crisis gaat verder dan de instabiliteit van banken. Is uiteindelijk de diepste crisis niet de los van God beweging, die sinds het paradijs achter ons gesloten werd, gaande is. Ten tijde van de Franse Revolutie, dat is natuurlijk ook al een aardig tijdje geleden, maar ten tijde van de Franse Revolutie klonk de leus: ni Dieu, ni maître, geen God en geen meester. Maar die leus klinkt nog altijd. En die heeft zijn vernietigende uitwerking op alle terreinen van het leven. We willen eigen heer en meester zijn, niemands knecht. En dat leidt heel gemakkelijk tot chaos en anarchie. Ieder doet wat goed is in zijn eigen ogen. Wetten en regels worden aan de laars gelapt en worden met voeten getreden. En in zo'n samenleving moeten wij ons maar zien staande te houden. En in zo'n samenleving moeten we onze weg zien te vinden. En dat is gigantisch zwaar en moeilijk. En het valt ook lang niet mee om in zo'n samenleving en in zo'n tijd te geloven. Zelfwerkzaamheid, zelfverwerkelijking, dat zijn woorden die hogere prioriteit hebben dan geloof en godsvertrouwen. En we hebben juist in dat opzicht te maken met enorme achteruitgang. wenste in het begin van de vorige eeuw slechts 2% van de bevolking zich niet tot enige kerk te rekenen. Dus 2% van de bevolking zei maar, nee, ik wil niks met de kerk hebben. De cijfers vandaag vertellen ons dat nog slechts 42% tot de kerk gerekend wil worden. Daar is natuurlijk sprake van een radicale omslag. En wekelijks schijnen niet minder dan 1000 mensen onze PKN te verlaten door zich te laten uitschrijven. En daar moeten we onze ogen niet voor sluiten. En we moeten ook niet doen alsof wij daar helemaal niks mee te maken hebben, omdat het nog wel meevalt, het is ver van ons bed. Want het valt niet mee. En die achteruitgang gaat onze deur bepaald niet voorbij, ook niet in Ochtend. En er wordt ook wel beweerd dat we de teruggang in het kerkelijk en geestelijk leven moeten zien als een oordeel van God. Wie zal het zeggen? Het zou zomaar kunnen dat dat het geval is. In ieder geval, je wordt er niet vrolijk van. Zijn we dan doemdenkers? Die alles maar van de sombere kant bekijken en die nauwelijks nog een lichtstraaltje kunnen bespeuren? Nee, dat niet, gemeente. Maar het is wel realistisch. Er zijn gemeenten die amper het hoofd boven water kunnen houden en die zich soms wanhopig afvragen wie zal de laatste zijn die het licht uitdoet en de deur definitief achter zich dichttrekt. Kan dat je gevoel je ook niet bekruipen als je naar je eigen leven kijkt? En als de vragen je overrompelen, hoe kan ik in deze tijd, in deze ik-gerichte maatschappij, de mogelijkheid vinden om het geloof in God te praktiseren? Gaan we niet steeds meer tot de minderheid behoren die weliswaar gedoogd wordt, maar de vraag is wel hoe lang nog? Een nieuwe toekomst? Als je naar de feiten kijkt en als je uitgaat van de harde cijfers, dan zeg je, het is onbegonnen werk. Je ervaart toch in je eigen omgeving, de omgeving van familie en gezin, de werkelijke betrokkenheid op en de echte meelevendheid met het werk in Gods Koninkrijk. Het is allemaal ver te zoeken en het stelt vaak niet zo bar veel meer voor, hè? Ja, een religieus sausje wordt er nog wel over gegoten. Want we zijn natuurlijk geen heidenen. Maar verder en dieper kom je niet. Ja, natuurlijk. De Heer is mijn herder. Enorm populair. In tijden van vreugde en verdriet. Maar dat die herder ook wel eens een flinke tik kan uitdelen als hij zijn stok hanteert, dat pikken we niet zo 1, 2, 3. In een tijd waarin lijfstraffen tot het verleden behoren, ja, uit den boze zijn, kan het helemaal niet zijn dat van de goede herder wordt gezegd dat hij reden kan hebben om te slaan. Nou ja, u snapt wel hopelijk, het wordt er allemaal niet makkelijker op. Geloven in een tijd van achteruitgang. Is dat geen onmogelijke opgave? Waar doe ik het allemaal voor? En heeft het nog wel zin om van alles en nog wat uit de kast te halen? Of het zin heeft? Nou, zeker weten. Een nieuwe toekomst wacht. Jeremia moet in de gevangenis, in omstandigheden die allesbehalve ideaal zijn, Jeremia moet een enorme adventsinvestering doen. God zelf geeft hem de opdracht om een akker te kopen die zijn neef hem komt aanbieden. En daarmee moet hij inderdaad investeren in een failliete boel. En naar onze menselijke maatstaven gezien, moet je gewoon zeggen, het is dwaas. Wie haalt het nou in zijn hoofd om zoiets te doen? Je kunt toch niet zeggen dat Jeremia er gewoon is ingetrapt. En dat hij in zijn naïviteit de koopakte heeft getekend. Want zo naïef is hij echt niet. En zijn actie is ook geen bevlieging. Zou het niet veel eer een daad van geloof zijn? En is het niet altijd het wezenlijke van het geloof dat het ook al ziet het niets, al begrijp je er helemaal niks van, al voel je je machteloos en krachteloos, dat je toch blijft vertrouwen op God. Geloven is dat niets anders dan gaan staan op de belofte van God. En daar je houvast en je zekerheid en je troost en je kracht in vinden. Al begrijp je er niks van. En dan zag het iedereen om je heen. Het is onmogelijk en je bent gek als je doet. Laat je toch niks wijs maken. Ga er maar dwars tegenin en zeg het maar. En toch, ik bouw op u, mijn schild en mijn verlosser. Ik ga niet eenzaam op de vijand aan. Sterk in uw kracht, gerust in uw bescherming. Ik bouw op u en ga in uw naam. De wonderlijke transactie van een stukje grond, een akkertje, die plaatsvindt in de gevangenis in Jeruzalem. Het is adventsinvestering. Investering in Gods toekomst. Ja, de man Gods Jeremia wist, ik zal het zelf niet meer meemaken. Maar het moment komt dat makelaars weer volop werk zullen hebben. Er zullen weer huizen en akkers en wijngaarden worden gekocht. Het gaat door de ondergang en door de onmogelijkheden heen. Al zal bijna niemand er meer in geloven, de nieuwe tijd zal aanbreken. God staat er zelf garant voor. Geloven is niets anders dan investeren in Gods toekomst. We zijn en blijven te allen tijden adventskinderen. En we leven in een gebroken, door de zonde aangevreten werkelijkheid. Maar toch mogen we in blijde verwachting leven, omdat we op weg zijn naar Gods glorievolle werkelijkheid, waar Hij alles zal zijn en in allen. Zo'n vreemde koopakte, opgetekend in de gevangenis in Jeruzalem. Je denkt, wat moet je ermee? Wat heeft dat nou met Advent te maken? Nou, het is één en al adventsinvestering. Ik zou bijna zeggen, het is het teken en het zegel. Het is het sacrament dat Gods woord altoos trouw wordt volbracht. Gods nieuwe toekomst is in zicht. En daar mogen we verlangend, hopend, vertrouwend, biddend naar uitzien. En op deze aarde levend, te midden van duisternis en chaos, te midden van pijn en verdriet, spellen we in navolging van Gods beleggingsadviseur Jeremia, die de koopakte voor een stukje grond tekende, spellen wij eenvoudig het wachtwoord: Maranatha. Kom, Heer Jezus, ja, kom spoedig en laat heel de aarde vol zijn van uw heerlijkheid. Zo blijf ik de Heer verwachten. U toch ook. Amen. Laten wij bidden. Eeuwig trouwe God, lieve Vader, wij danken u dat we vanmorgen bij elkaar mochten zijn in de kerk. En dat we het evangelie van Advent hebben mogen horen, een wat wonderlijke boodschap misschien. Maar u biedt ons toekomst, eeuwige toekomst. En wij moeten heel eerlijk tegen u zeggen dat wij vaak ons meer druk maken om alles wat er op deze aarde zich afspeelt, dan dat wij echt toekomstgericht leven. Leven in de verwachting van uw koninkrijk en van uw komst. Wij bidden u, maak ons tot echte adventsmensen die levend in deze werkelijkheid en onze verantwoordelijkheid verstaand, zo op weg mogen gaan naar u toe. Laten we zijn zoals we dat zo vaak hebben gehoord van een man als Luther, die zei, als ik wist dat de Heer Jezus morgen terug zou komen, zou ik vandaag nog een boom planten. Laten we zo ook bezig mogen zijn en geef ons zo helderheid en inzicht. Geef ons zo bewogenheid met onze medemens op weg naar uw toekomst. Dat die niet achter zal blijven, maar dat die ook door u erbij geroepen en erbij gehaald zal worden. Geef dat we zo bezig mogen zijn met ons dagelijks werk en met de opdracht om gemeente van u te zijn in de gebrokenheid. Wij bidden voor al het werk dat gedaan mag worden in het midden van de gemeente, door de broeders van de kerkenraad, door de predikant en pastoraal medewerkers. Wilt u dat werk ook zegenen, maar wilt u ook ons ieder persoonlijk inschakelen als instrument in uw hand. Wij bidden u voor deze wereld die uw wereld is, voor alle spanningen die er gaande zijn in Egypte en in Syrië. En dat zijn maar twee plaatsen van geweld, maar er zijn zoveel andere plaatsen. O God, geef aan mensen die geroepen worden om leiding te geven, inzicht en leidinggevende capaciteiten om ook het kwaad te beteugelen. En laat wereldwijd erkend mogen worden. U alleen bent God. U verwachten wij de ganse dag. Maranatha. Amen. U mag uw gave geven en daarna zingen wij ons slotlied, Psalm 27, het zevende vers, Zo ik niet had geloofd. bewaar het woord, ontvang de zegen van onze God en gaat als gezegende mensen het leven weer in om tot zegen te zijn voor elkaar en voor anderen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God onze Vader, de gemeenschap van de Heilige Geest met u en jullie allemaal. Amen.